Welkom bij de 14e aflevering van De Schaakpot. Een podcast voor schakers, door schakers met Hisham Boulaffa, Lennart Otis en mijn naam is Tex de Wit. De klok gaat op 3 kwartier. Zo lang hebben we en daar gaat hij. Het getik is begonnen, deze maarteditie van De Schaakpot. Alles goed, Hisham?
Ja, met mij gaat alles best wel goed. Ik heb echt een topweekend, dus...
Een topweekend?
Ja.
Oh.
En met jou?
Ja, goed. Ja, ik heb eigenlijk ook een fantastisch weekend. Het is nu zondagmiddag. Gisteren heel veel geschaakt, leuke dingen hebben we het zo over. En vandaag de hele dag IKEA-meubelen in elkaar geschroefd.
Moet soms ook gebeuren.
En ik moet zeggen, dat is een soort Lego voor volwassenen, vind ik. Ik vind dat leuk om te doen. Dus ja, dat... Okay. En Lennart, hoe gaat hij met jou?
Ja, goed. Ik heb eventjes een weekje rust. Ik zit nu in Qatar en ik ga morgen vlieg ik terug naar Nederland. En daar heb ik best wel zin in om even terug te zijn.
Om weer even allemaal Nederlanders om je heen. Leuk. Ja, je bent natuurlijk weer de hele tijd op pad geweest. Hebben we het zo ook over waar je allemaal geweest bent. Ik wil even beginnen met een kijkersvraag. En misschien hebben jullie dit in je omgeving ook gehad. Maar er was zo'n nieuwsbericht dat niet-schakers dat aan jou gaan vertellen als schaker. Ja. Want dat stond dan op de NOS homepage. Stond een 8-jarig kind heeft gewonnen van een grootmeester.
Ja.
En dan zeg je, heb je dat gezien? Nee, ik had het gezien. En het ging om Ashwat Kaushik uit Singapore, die won van een grootmeester en dus de jongste ooit. En de kijkersvraag die we kregen is, ja, wat vinden jullie daarvan? En subvraag, konden jullie dat ook als 8-jarige?
Nou, natuurlijk heel mooi nieuws. Altijd mooi nieuws om te lezen dat er weer nieuwe jeugdtalenten aan zitten te komen. Of ik zelf op mijn 8e van grootmeesters kon winnen. Ik denk dat ik in stap 2 zat, dus...
Dus jij was nog niet zo ver.
Nee, ik was nog niet zo ver.
Ik leerde de regels toen, dus ik ook totaal niet. Jij, Lennart, was je al goed op je 8e?
Nee. Ik was voor de eerste keer naar een schaakclub toen ik volgens mij 11 of 12 was. En we hadden een simultaan tegen Hans Beum. Ik speelde toen samen met mijn broertje. En mijn vader was er ook. En die ging af en toe, volgens mij zei hij af en toe wat setjes voor of zo van... Ging je ons corrigeren van, ik zal die niet doen, want dan geef je een paard weg of zo. En toen hebben we uiteindelijk remise gehouden en daar waren we hartstikke trots op. Maar ja, simultaan, 12 jaar. 8 jaar is echt ongelooflijk. En ik heb even opgezocht, die tegenstander...
Ja, het is echt ongelooflijk.
Tegenstander van dat jochie, dat is een Poolse grootmeester, Jacek Stopa. En hij heeft nu een rating van 23-30. Dus ja, dat is niet echt grootmeestersterkte, zou je zeggen. Maar vroeger, ongeveer 10 jaar terug, had hij wel een rating van 25-50. Dus het is geen slechte speler. Hij is geboren in 1987. Dus het is ook niet een hele oude man of zo. Dus ik vind het best wel goed, mooi resultaat. En ik heb eerder van het jochie gehoord. Hij speelde volgens mij een toernooi in Sitges mee. En toen viel hij ook al een beetje op, zeg maar. Met een mooie uitstraling ook als jongen. Ja, en ook als een talentje. Maar ja, met al die dingen moet je even oppassen natuurlijk. Van ja, nu heeft hij zo'n stempel, zeg maar, van ja, je hebt de jongste grootmeester. Je bent de jongste geweest die ooit de grootmeester heeft verslagen. Maar dan betekent dat ook dat je, zeg maar, later echt een super speler gaat worden. Dat is nog maar de vraag.
Nee, dat is leuk. Dat staat op de site van NOS. Die heeft ook zo'n overzichtje met de jongste spelers die ooit van een grootmeester wonnen. En dat is wel leuk. De nummer een paar, die ken je niet nog. Dat is ook heel recent, maar je hebt daar ook de nummer 5 is Abdusatorov, die nu ook in Praag eerste staat. En die was 9 jaar en 7 maanden en die won van Sigalko. En die had toen 2600.
Wauw.
Dus dat is echt een 9-jarige die van iemand met 2600 won. En die is wel echt wereldtopper geworden, Abdusatorov. Dus...
Abdusatorov staat sinds gisteren volgens mij in de top 5 de hoogste ratings. Ja, hij is nu echt... Hij is er.
Die was er vroeg bij. Nee, dus wij konden dat allemaal niet... Maar het is wel leuk, inderdaad. Ik vind het wel krankzinnig. Ik zit te denken, ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Dat je hersenen al zo ver zijn.
Ja, ik doe wel eens met mijn neefje, wil ik dan schaken. Maar die kan gewoon niet achter het bord blijven zitten. Of die wordt boos als ik een stuk sla. Oh, ik wil ook stuk slaan. Ja, die is dan 5 of 6. Ja, dan moet je er over 2 jaar moet je dan nog groot mee
slaan. Dan moet hij al groot mee slaan. Nee, dus leuk dat er weer schaaknieuws was. Wij kunnen dat niet. En. Ja, het is net als dat wereldrecord steeds verder worden aangescherpt met hardlopen en zo. Is dit ook gewoon op een gegeven moment gaat er misschien een 7-jarige van een grootmeester winnen?
Ja, zeker. Gaat sowieso gebeuren.
Ja. Er is volop geschaakt. Niet door Lennart, want die doet even niks in Qatar. maar wel in alle klassen is geschaakt. En Hichem, om bij de meeste klassen te beginnen, ik zag goed nieuws. Want jullie hebben gewonnen en jullie concurrent heeft verloren, LSG.
Ja, ja, het was een leuke dag.
Ja, 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 het eerst even jullie wedstrijd. Jullie speelden tegen Zukertort thuis.
Ja, we speelden tegen Zukertort. Dat is een team dat eigenlijk het hele seizoen al boven zichzelf uitstijgt. Ja, en ze waren ook gewoon tegen ons goed. Ja, ze hebben een lage rating. Maar ze waren gewoon echt, het zijn echt taaie schakers. Dat zag je ook al onder bijvoorbeeld Ivan Sokolov. Die kwam er niet doorheen tegen Arthur de Winter. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld Kasper Schoppen, de topscorer van de meesterklasse, kwam er ook niet doorheen. Het zijn echt taaie schakers. Ja,
ja, en het was 5,5, 4,5. Was je tijdens de wedstrijd er niet op gerust? Dacht je van, we zouden wel eens matchpunten kunnen gaan morsen?
Nou, een beetje. Het was op het begin. Kijk, Eline stond al heel snel verloren. Ze maakte ergens een openingsfout. Dan sta je er natuurlijk niet lekker voor. En,
nee, ik wil even iets over die wedstrijd. Die partij, heel even tussendoor.
Ja.
Want ze speelde tegen Martijn van der Eijk. En hij zei dat de 17 zetten theorie volgde in de Marshall.
Ja.
En toen maakte zij één fout.
Ja.
En eigenlijk was het 3 zetten later klaar.
Precies.
Maar is dat iets, dat is ook apart. Dat is natuurlijk ook het moderne schaken. Gewoon heel ver voorbereiding kennen.
Ja, dus bijvoorbeeld Liam, die speelt toevallig ook zo'n soort variant. Die zei, ja, dit ken ik. Daar moet je, wat zei die, loper D1 in plaats van loper daarin spelen. Ja, dus ja, inderdaad, dat, jammer.
En is gewoon klaar meteen.
Gelijk was het klaar, ja. En haar vriendje Gooi, die zat een paar borden verderop ook niet zo heel lekker te spelen tegen Lauwen Schildstra. Dus dat zag er op het begin eventjes niet zo lekker uit, maar goed. Voor de rest was er niet zo heel veel aan de hand. Zelf was ik ook niet heel veel minder betrokken bij de wedstrijd dan normaal, omdat ik zelf een partij aan het spelen was.
Oké, maar dan wil ik toch nog wat weten. Jij bent teamleider. Ik zag inderdaad, Ivan Sokolov had een relatief snelle remise tegen Arthur de Winter. Komt Sokolov dat aan jou vragen? Of was het gewoon van, ik kan hier niet onderuit?
Nee, hij kon er niet onderuit. Dat was het. Dus dat heb ik ook met mijn spelers afgesproken.
Oké, ja. Zij mogen dat pakken als ze er niet onderuit kunnen. Maar dan mijn tweede vraag. Want ik zag de live partijen staan. Dat is heel leuk, want jullie waren live.
Ja.
En ik heb dus partijen doorgeklikt. Maar ik zag ook Sibold Strating tegen David Pardo.
Ja.
Dat was uit het niets een remise op set 17. Moet hij wel gevraagd hebben, neem ik aan jou.
Nou, normaal zou hij dat vragen. Maar het ding is, ik was dus aan het schaken. Ik was zelf een partij aan het spelen. Wel in dezelfde zaal, maar ik was dus niet de hele tijd beschikbaar om vragen te stellen. Maar ik heb dus met mijn spelers afgesproken. Als het gewoon eruit ziet als we niet achter staan of zo, dan mag je gewoon zelf een beslissing maken. Loop gewoon even zelf langs de borden en maak een beslissing. En dat heeft hij gedaan. Dus dat is gewoon prima.
Oké, dus spelers verantwoordelijkheid geven. En dan kan je zelf ook nog een potje spelen.
Ja, precies. Ja. Maar ik moest een pot spelen, omdat ik had aan het begin van het seizoen had ik mezelf opgegeven voor KC4. Gedoe. Ik moest nog een tweede partij spelen. En zij spelen 7 rondes. Dit was voor hun al de ene laatste ronde.
Oh ja, dus je moest wel.
Ik moest,
Maar even over je partij dan. Was het een goede partij?
Ik was zoveel dingen die dag aan het doen. Ik heb eigenlijk heel weinig op mijn partij gefocust. Maar ik heb ook nog niet bekeken of hij goed was. Geen idee.
Heb je gewonnen?
Ik heb gewonnen.
Jezus.
Ik was ook als laatste nog bezig. Het stond 3,5, 3,5. Ik zat even in mijn hoofd bij KC1.
Nou ja.
Maar ik moest die partij even winnen. Dus uiteindelijk lukte dat. Ik heb wel gewoon echt mijn best gedaan voor die partij.
Ja, ik wou zeggen, want ik weet niet wie je tegenstander was. Maar dit is echt heel, heel irritant voor diegene om te horen.
Nee, maar mijn tegenstanders wisten dat. Die wisten ook hoe mijn situatie zat. Ik heb gewoon echt mijn best gedaan voor die partij. Ik speelde ook tegen een 1800 speler, of althans. Eergisteren had hij nog 1800 en nu heeft hij 1900.
Ja, we vragen zo wel aan Lennart even, want die weet precies waarom dat is. We komen zo op.
Ik ken hem ook al. Ik heb al vaker tegen hem gespeeld. Nee, dus het was, ik denk, een goede partij. Maar het zou kunnen dat ik ergens helemaal verloren heb gestaan. Dat weet ik niet. Dat moet ik nog even checken.
Oké, nou, je team in ieder geval gewonnen. En toen kwam het nieuws, denk ik, dat LSG had verloren van Groningen. Wat ook gewoon heel sterk was opgekomen. Was je dan blij?
Tuurlijk. Ja, kijk, nu is het denk ik wel zo dat we waarschijnlijk wel kampioen gaan worden. Mag ik dat zeggen?
Je moet nog tegen Den Bosch ook. Die zijn ook best wel goed.
Ja, we moeten nog tegen Den Bosch. Maar we staan twee boardpunten voor, we staan twee matchpunten voor. We staan in ieder geval heel goed voor. Ik denk nu voor het eerst dit seizoen dat ik echt denk van, ik denk dat we kampioen gaan worden.
En wat ga je doen als jullie kampioen worden? Is het dan, wordt er geen bonus uitkeren, geen feest geven?
Nee, geen bonussen. Dus als iemand luistert van KC1, er zijn geen bonussen. Maar natuurlijk gaan we feest vieren. En mensen waren gisteren al heel blij. Het was gisteren heel leuk tijdens het eten. Winnen, dat helpt natuurlijk gewoon heel erg om die... ik denk dat het bij jullie ook waarschijnlijk heel leuk was. Ja, gaan we het zo over hebben.
Zeker weten, ja. Rijd maar een half uurtje in, hallo.
Nee, maar het was wel een bijzondere ronde in de meesterklasse überhaupt. Allereerst, iedereen was live. Heb je dat gezien? Gewoon
ja,
alles was live.
Ik zag het, ja. Ja, volgens mij één match niet, maar verder...
Nee, alles was vijf wedstrijden
live. Oh, echt? Ik dacht Rotterdam niet. Maar dat is wel... Nou, toen we het begin dit jaar was het soms maar één wedstrijd live. Dus dat gaat hartstikke goed.
Ja, en... Rotterdam was inderdaad niet live, ja. Oh, ja
nee, één wedstrijd niet live, want ik was wel benieuwd naar die partijen. Maar die komen wel. Nee, ik had daar ook een vraag. Jij bent teamleider, want ik zag dus de wedstrijd Groningen-LSG.
Ja.
En daar zag ik ook weer Pijpers-Tiefenjakov. Dus LSG heeft daar wit. Remise naar 14 zetten. En Van Haastert Maatman, dus weer dat LSG wit, ook remise naar 13 zetten. Ja. Gewoon in de opening.
Mm-hmm.
Wat denk je, wat zit daarachter? Waarom doen ze dat?
Ja, ik heb die partijen niet gezien, maar het zal denk ik aan de stelling liggen.
Het is gewoon een gelijke stelling ja, op het oog in de opening.
Ik denk het, anders ik kan je voorstellen dat Tiefenjakov zomaar even remise geeft tegen Arthur.
Arthur Pijpers, ja. Ja. Nee, ik vond het opmerkelijk dat je twee van je witborden gewoon vanuit de opening...
Ja.
Remise maken.
Nee, maar soms, bijvoorbeeld vorige ronde hadden wij dat ook, dat Liam kwam gewoon helemaal gelijk uit de opening tegen Nico Swiers. Tegen Apeldoorn was dat. Ja, ik bedoel, dan kan je nog 10 zetten, 20 zetten doorspelen, maar ja, kan ook gewoon remise pakken.
Ik vond het opmerkelijk. Ja. Maar goed. Hey, en ik zag dat bij Rotterdam Jan Werle weer een partij heeft gespeeld.
Heel bijzonder.
Grootmeester Jan Werle.
Ja, want dit gaat echt de dingen veranderen. Dat Europort, die laat nu eigenlijk zien dat ze toch gaan proberen te handhaven. Ja,
die hadden 300 ratingpunten meer gemiddeld dan vorige ronde.
Ja, ze hadden inderdaad nu 24-20 volgens mij gemiddeld. Ja. Maar dit gaat echt wel dingen veranderen. Want dit gaat betekenen bijvoorbeeld dat HMC heel erg moet gaan opletten. HMC is een paar jaar geleden plots gedegradeerd. En nu komen ze toch weer in de gevarenzone, omdat ook Waagtoren heeft gewonnen.
Ja.
Dus dit is een hele bijzondere ronde. Dus ik denk dat HMC of de volgende ronde of de ronde daarop gaan ze denk ik misschien wel...
Misschien wel tegen jullie. Oh, dat zou leuk zijn.
Ja, misschien wel tegen ons. Ja, dus ik hou daar rekening mee. Dat
zij heel sterk gaan opkomen.
Dat ze misschien nog gaan proberen... Ze moeten ergens twee matchpunten pakken om zeker te zijn.
Ja, dat moet tegen jullie of tegen Paul Keres.
Ja, en dat zijn allebei wel goede tegenstanders. Dus dat wordt nog interessant.
Oh, dat wordt leuk. Had jij verder nog iets geks gezien in de meesterklasse?
Ja, heel veel. Dit was echt een bijzondere ronde. Bijvoorbeeld dus dat Waagtoren heeft gewonnen. En niet omdat ze met opeens versterking kwamen of zo. Maar echt gewoon omdat ze gewoon boven zich uit zijn gestegen. Hele mooie overwinning. Dus ook als je naar de onderlinge resultaten kijkt, zie je echt hele mooie uitslagen. Wat me verder wel opviel was HMC. Ja... Misschien valt het me nu op omdat ze live spelen, dat ik al die vlaggetjes bij chess.com er zo achter zie. Maar als je dus gaat kijken naar die wedstrijd van Europort tegen HMC, al die vlaggetjes, dan zou je niet zeggen dat dit een Nederlandse competitie is.
Oh, echt? Hoeveel niet-Nederlandse spelers?
Ja, echt veel. Dus je hebt...
Werle, Kolle,
ja, dus
Lecomte, dus drie bij Europort volgens mij in Nederlands.
Ja, en volgens mij speelde HMC met 6 nationaliteiten. Een Amerikaanse dame, een... met Friedman.
Een Griek, een Duitser.
Een Griek, een Belg. Duitser, een Belg.
Klinkt als het begin van een mop.
Dat was wel interessant. En internationaal. En een Portugees. Ja. Nee, dus het was echt een interessante ronde in de meesterklasse. Want tot nu was het best wel veel dit seizoen... dat gewoon de hoogste rating elke keer won, weet je wel. We gingen deden het heel snel door naar de eerste klasse, tweede klasse.
Ja, maar nu zijn er gewoon best wel... En net die wedstrijd bij jullie, Amstelveen tegen jullie, 200 punten minder en Nips verliezen. Er zijn gewoon mooie resultaten.
Zeker, er wordt echt gestreden. Ja.
Hey, en voor we naar de eerste klasse gaan, of ja, andere dingen, even tussendoor naar Lennart. Want inderdaad, wat is dat mensen onder de 2000 zullen het gezien hebben, dat hun rating ineens hoger is? Weet jij hoe dat zit?
Ja, dit geldt voor FIDE ratings. De FIDE, de Wereldschaakbond, die houdt een beetje bij natuurlijk van wat alle ratings zijn en ook door de jaren heen. En ze willen wel dat het een beetje consistent is, die rating. En wat ze zien is dat ze vooral bij topspelers de rating eigenlijk achteruit gaat van de spelers. En ze denken dat dat komt door rating deflatie. Hè, dat de rating minder waard wordt. Zeg dat goed? Nee, dat de rating... Ja, in ieder geval dat de ratings
in ieder geval
lager zijn.
Ja, of inflatie, maar in ieder geval één van die twee.
Ja, precies, ja. En wat ze... Dus zeg maar vroeger, weet ik wat, 2014 had je echt behoorlijk wat spelers boven 2800. En nu is het alleen nog maar Magnus en Caruana. En zo zie je het ook bij de top 2700 plus schakers. Dat er gewoon veel minder schakers zijn die rating hebben. En om dat tegen te gaan willen ze dus eigenlijk gewoon ratingpunten in het systeem pompen. Net zoals dus zeg maar de centrale bank van Argentinië maar pesos blijft printen. Willen ze dat ook met file dus doen. Dus ze geven gewoon extra punten uit. En dat willen ze niet meteen doen aan topspelers, maar dat doen ze juist aan de lagere spelers. En met het idee eigenlijk dat de lagere spelers, die brengen het langzaam maar zeker tegen de hogere spelers. En door de jaren heen, uiteindelijk komt het dan ook bij een Magnus of bij een Caruana terecht.
Dus het gaat eigenlijk via Hichem en dan via jou en dan via mij. Gaat het zo omhoog tot het uiteindelijk bij
veel,
de toppers
zit. Veel lager eigenlijk nog. Dus het is echt, ze hebben gekeken naar alle ratings onder de 2000. Dus als maar mensen boven de 2000 hebben er geen rating bij gekregen. Mensen met precies 2000, volgens mij één puntje of zo. Maar mensen met misschien 1400 hebben er misschien wel 100 of 200 bij, zoiets.
Ik heb even net als jouw tegenstander. Dus op zich gunstig dat die er precies één dag voor jullie partij 100 punten bij heeft gehad.
Ja, maar jongens, ja. Ik weet niet hoe hoog jullie denken dat mijn rating is, maar ik heb ook dus gewoon 1900. Ik heb gewoon ook rating erbij gekregen.
Hoeveel puntjes heb je erbij gekregen?
Oh. Volgens mij 6 of zo. 6.
Hey, toch
zoiets?
Lekker. Ja, toch ja, lekker. Ja. Daar moet je toch een partij voor winnen normaal. Ja. Hey, nou wat leuk. Nou, dank voor de uitleg, Lennart. Hey, Hichem, had jij nog meer meesterklasse nieuws of gaan we naar klasse 1A?
Nou, laten we kijken naar klasse 1A. Ja. En daar is natuurlijk jouw team en die van Lennart die hebben gespeeld. Hoe was jouw wedstrijd?
Het was zo spannend. Wij stonden negende, we speelden tegen de nummer 8, HWP Haarlem. Mm-hmm. Dus je weet, als je die verliest, dan is het klaar.
Ja.
Dan ga je degraderen. Mm-hmm. En wij misten 3 sterke spelers.
Wow.
Maar we hadden er 2 sterke spelers bij. Mm-hmm. En wij kwamen dus op met gemiddeld 22-0-3. Dat is best wel veel voor ons doen. Maar Haarlem kwam op met 22-0-2. Want zij hadden ook, spelers, gewoon, ze zijn echt sterk opgekomen.
Ja.
Dus het was echt een clash.
Ja.
Mijn eigen partij was niet zo goed. Ik speelde tegen Tim Mazajczyk op bord 1. En ik ken hem uit mijn jeugd, want hij is 1 jaar ouder dan ik. Dus we hebben het in de jeugd wel gespeeld. Toen heeft hij heel lang niet gespeeld en een paar jaar geleden is weer begonnen. En zijn strategie is gewoon alle openingen uit zijn hoofd leren.
Ah.
Dus hij zei, wat je ook tegen hem speelt, hij weet het.
Ja.
Hij kent. En ik ben dus ook volledig... in de opening had ik het best wel moeilijk. En toen kwam er een fase waar ik beter stond. Maar toen, dat ging even niet zo goed. En toen heb ik een paar uur in de touwen gehangen.
Ja.
En uiteindelijk net op het nippertje remise. En toen hadden we gewonnen. 5,5, 4,5.
Was dat het winnende halfje?
Ik maakte de 4,5, 4,5. En één bord van ons die beter stond, die wist ook daadwerkelijk te winnen. Job Eemans.
Oh ja.
En toen wonnen we de wedstrijd. Maar het was echt spannend, ja.
Ja, net de overwinning van Job, want Chen Wu die is echt een jeugdtalentje. Ja.
Het was heel leuk en daarna zijn we gaan eten bij Mooie Boel, tent in Haarlem. Haarlem-Noord, daar kon nog gewoon zo heen lopen. En het was heel leuk, want daar kan je dus eten.
En Jeu de Boele.
Nou, Jeu de Boele, dat hebben we niet gedaan, maar er is ook karaoke.
Oh, echt waar?
Dus toen hebben wij met het hele team, en mijn vrouw was nog mee, en Martijn van der Eijk, die tegen jullie team had gespeeld met zijn vrouw. We hadden een heel bond gezelschap, hebben we gewoon de hele avond gekaraokerd.
Oh, geweldig, man. Wat
dus
leuk.
Het was een beetje onze teamleider, die heeft We Are The Champions gezongen, wat ook weer een beetje overdreven is als je van de negende naar de achtste plaats gaat en nog niet eens zeker bent.
Ja.
Dus alles kwam voorbij.
Ja, want hoe staat het ervoor met jullie kansen? Tegen wie spelen jullie
nog? Spelen volgende ronde tegen Lennart Otens' team.
Aha, dus dat is echt een hele belangrijke...
Dat is, als wij die winnen, denk ik dat we veilig zijn. Nog niet eens helemaal veilig trouwens. Dus het is heel spannend, maar dat wordt een kraker.
Ja.
Dus Lennart, ben je erbij? Hm? Oh, dan moet hij niet zeggen natuurlijk. Maar dus ik ben erbij. Ben jij erbij?
Nee, daar komen we zo op terug op die vraag.
Oké, komen we zo op terug. Nee, dus dat is een kraker.
Daar zit een verhaal achter.
Maar het was wel het was fijn. Voor ons gevoel viel die de hele seizoen net verkeerd deeltijd. En nu viel hij even goed. Want we hadden ook kunnen verliezen.
Ja, lekker. Ja, nee, maar jullie verdienen het om er gewoon in te blijven. Dus mooi. Even kijken, wat is, verder, is er verder nog wat?
Ja, Sobsweb verloren, DD gelijk. Kaisa toch ook weer heel knap gewonnen. Dus dat. En ik zag nog wel als we... Nou ja, dus dat is gewoon spannend. Er is nog niks beslist. In de top niet en beneden niet.
Ja.
Ik zag 1B. Daar is wel Stukkenjager, staat daar echt wel ruim voor. Ik bedoel, die hebben nog twee wedstrijden. Die hebben gewoon een één matchpunt ongeveer genoeg. Nou, ja, eigenlijk twee. Maar daar, ik zag één uitslag weer. Dat had je misschien ook gezien. Van Groningen 2. We hadden vorige maand, hadden we het erover dat die statistisch belachelijk hadden verloren met 9-1.
Ja, klopt, ja.
En nu speelden ze tegen UVS, waar ze gewoon 30 ratingpunten minder hadden gemiddeld. En je zag de uitslag misschien.
Ja, zeker.
8,5, 1,5 gewonnen.
Ja.
Dus wat is er met dat team? Wat is dat? Collectieve off-day, collectieve on-day.
Ja, dat zou natuurlijk kunnen dat ze ja, heel veel motivatie hadden om het recht te zetten. De vorige keer, van de vorige keer.
Het is toch grappig. Ik bedoel, het is statistiek, het is vorm van de dag. Maar het is toch raar hoe dat kan werken. Ja. Dat dan alles goed valt ineens.
Ja. Nou ja, we hadden toen, jij gaf toen als voorbeeld de vorige keer dat Woerden 4-0 won van Amsterdam Berserkers. Nou, Woerden die verloor vrijdag bijna 4-0 van Kennemer Combinatie.
Oh ja, dus het was toch, toen deed de rating weer het werk.
Ja, precies.
Ja. Nou, had je nog iets anders gezien in de competitie?
Nee, ja, ik heb wel een beetje gezocht, maar het was eigenlijk vooral de meesterklasse was eigenlijk de spannendste of de meest bijzondere uitslagen deze ronde.
Ja.
Ja, dus ik denk eigenlijk dat we door kunnen.
We kunnen gewoon door, want er is nog veel gebeurd. We gaan eerst eventjes naar waar is Lennart? Want je bent nu in Qatar, Lennart, maar jij zat daarvoor in Duitsland bij het freestyle chess.
Ja, dat is een heel nieuw toernooi. Ja, volgens mij is de officiële naam is de Freestyle Goat Challenge in het Weissenhaus Resort. Het was een Chess 960 official random toernooi. En de sponsor is een Duitse miljardair. En het leek eigenlijk een beetje op dat hij gewoon voor de leuk, zeg maar, gewoon een toernooitje wilde organiseren. En ik was erbij betrokken om de live uitzendingen te doen en de foto's en DGT-bord en zo. En, maar gaandeweg het toernooi bleek een beetje dat hij snode plannen heeft om een hele tour te gaan organiseren. Een Fischer Random Tour. En dat is wel, dat is wel super cool.
En Fischer Random, even voor de mensen die dat niet weten. Fischer Random is dus dat je aan het begin een opstelling van je stukken doorkrijgt. Hè? Met geloof ik als enige regel dat de koning tussen de torens moet staan. Zodat je nog kan rokeren beide kanten op. En je krijgt een kwartier van tevoren of zo de stelling. Ongelijke lopers, ja. En wat vinden die topspelers? Vinden die dat leuk? Vinden die dat gewoon, denken ze van, nou ja, het betaalt goed, dus ik doe mee? Of vinden ze het ook echt wel heel leuk?
Nee, de topspelers vinden het echt geweldig. En ik kan je een beetje uitleggen waarom. We hebben een aantal oudere spelers. Mensen die het echt al twee decades lang in schaken zitten, zeg maar. Caruana en een... Carlsen en Aronian en Giri, gewoon al die mensen, die hebben al zoveel jaren zitten zij aan de top. In zoveel jaar spelen zij hetzelfde en zitten dezelfde openingen te pluggen en alles. En sommige daarvan, die hebben dat wel een beetje gehad eigenlijk. En de voornaamste sprekers daarvoor zijn Carlsen en Aronian. Die hebben beide zoiets van, ja, geef ons even een nieuwe uitdaging. En dat Fischer Random is echt een nieuwe uitdaging voor ze.
Een soort
nieuwe
schaak midlife crisis.
Midlife crisis voor schaken.
Van, we willen de regels anders. Het moet anders. Die kopen geen motor en een jongere vriendin. Die gaan gewoon, die willen andere schaakregels. Oké. Okay. Nee, maar vertel
die
motor, verder.
Die andere vriendin hebben ze natuurlijk al gehad. Ja. En nu moet ze toch weer iets anders. Ze willen het heel graag, dat Fischer Random. En we hadden een paar jongere spelers. We hadden Kukesh, volgens mij. Verrugia, we hadden Keimer en Abdusatorov. Ja, voor hun is het normale schaak natuurlijk al rijk genoeg en nog veel te ontdekken, zeg maar. En die, ik denk dat het voor hun gewoon echt ook gewoon leuk is om te doen of zo, om even iets nieuws te doen. Maar voor die oudere spelers was het echt een mooie uitkomst. Ja, en we speelden in een resort ten noorden van Hamburg aan de Oostzee. Echt een heel mooi resort met een geweldige spa en... Ja, je voelt je er echt gewoon... zeg maar, als je naar het ontbijt gaat bijvoorbeeld... Dan zegt ze meteen van... Hallo meneer Otis, welkom. Wilt u een cappuccino en bla bla zoals gisteren?
Wauw.
En ja, dus ze weten gewoon wie je bent en alles. Dat is wel super cool.
En, is het dan gek als je weer thuis komt? Moet je daar aan wennen als je weer thuis komt? Dat je dan je huisgenoot, je zegt Marijn van Delft, hoor, ja, dat je erop staat dat hij je meneer Otis noemt en een cappuccino voor je maakt.
Ja, ja precies. Ja. Dan zit ik zo'n maaltijdsalade weg te tikken, zeg maar. Ja, nee, maar ja, met schaken kom ik echt gewoon op heel rare plekken af en toe. En heel rare dingen.
Ja, hey, en dit is dus georganiseerd door een miljardair. Is dat, ik ken eigenlijk, eigenlijk te weinig miljardairs. Ik weet niet hoe je dit met jou zit, Hiesje, maar ik wil, hoe is dat, wat is dit voor miljardair? Is dit een aardig iemand? Is dat een beetje een gek dat je denkt, nou fijn dat hij gewoon miljarden tegen het schaken aangooit? Of wat is dat voor iemand?
Ja, het is een gast die, ik denk dat hij in zijn 50 of begin 60 zit, zeg maar, jaar. En het is iemand die enorm betrokken is. Hij is eigenlijk, hij houdt wel van schaken, maar hij speelt het niet, zeg maar. Hij is niet, ik heb hem zelf gewoon niet achter een schaakbord gezien eigenlijk. Maar hij vindt het leuk om in die spelers bezig te zijn. En hij vindt het leuk om iets met Magnus te doen. Maar hij wil ook voornamelijk, dat hij een aantal dingen echt anders doen in het schaken. Dus hij wilde, net zoals met Formule 1, waar dan alle riders of alle drivers, zeg maar, een andere kleur jas aan hebben. Of Ferrari rood of Red Bull blauw of zo. Dat deed hij ook met schaken. En het trekken van de stelling. Hè, dus iedere ronde werd een nieuwe stelling getrokken voor het Fischer Random Chess. En het was echt een heel spektakel. Miss Angola was daar en die trok dan die ballen. En een heel show-element zat erbij. En,
wauw.
Ja, dat was wel hartstikke cool. En hij zelf was eigenlijk hartstikke betrokken. Dus iedere dag zat hij gewoon met zijn laptopje bij het ontbijt en spreadsheetjes door te nemen en weet ik wat allemaal. Dus hij, ik ben enorm positief verrast eigenlijk over dit toernooi. En het kan dus zo zijn dat we later dit jaar nog eentje in India hebben.
Nou ja, dat is gewoon doorpakken met die tour. Ik had toch nog één vraag over die stellingen. Want dan Miss Angola blijkbaar, die trekt de stelling. En dan zag ik dat die spelers vaak in groepjes gaan voorbereiden. Hoe bepalen ze wie gaat met wie voorbereiden?
Ja, dus ze kijken een beetje gewoon naar de pairings. Dus gewoon alle wit spelers die gaan in principe met elkaar analyseren. En alle zwart spelers gaan met elkaar analyseren. En heb je een aantal spelers die zich een beetje daarvan onthouden. Dus zeg maar Ding, die de wereldkampioen, die onttrok zich volledig hiervan. Zelfs Carlsen, die onttrok zich af en toe ervan en Ferrucci ook. Maar de andere spelers, die gingen gewoon een beetje samen doen. En één keertje ging Carlsen wel mee analyseren. En hij was volgens mij wit en Abdusatorov ook. En de afloop van die partij zei Abdusatorov dat het enorm heeft geholpen dat Carlsen mee analyseerde. Want opeens hadden ze zoveel betere plannen en openingsstrategieën bedacht.
Oh, wauw. Maar zie je dan trouwens, zie je niet dat alle witspelers aan hetzelfde spelen?
Nee, dat kan wel. Ja, ja zeker. Ja. En alle zwartspelers misschien ook wel. Dat ze allemaal G5 spelen of zo op Z1, weet ik veel. Maar dat kan. En dat is wel cool eigenlijk. Hè? Dus je ziet eigenlijk een soort van samenhorigheid van topspelers die je anders nooit ziet met het echte klassieke schaak. Want dan is het allemaal zo serieus. En hier zie je ze echt een beetje, je ziet iets meer van hun karakters terug. En dat vind ik wel, erg positief om te zien.
Ja, ik kan me voorstellen. Hey, Hiesham, ben jij een beetje een Fischer Random? Wat vind jij daarvan?
Nou, ik heb het dus nog nooit gespeeld.
Nee.
Sterker nog, ik denk niet eens dat ik de regels 100% begrijp. Want weet jij hoe je moet rokeren?
Ja, dat weet ik wel. Ja, oké, okay, ja, dat is
ook
wel leuk.
Als die koning en die toren dus al naast elkaar beginnen.
Ja, als die naast elkaar beginnen. Maar de koning staat altijd tussen de torens in. En dan moet alles weg zijn waar je normaal rokeert. En alles ertussen moet weg zijn. En dan doe je gewoon de rokade. En dan kom je uit op de normale vakjes van het gewone schaken.
Dus jij zegt als een toren op H8 staat, een koning op G8. En bijvoorbeeld een andere toren op B8. Hoe rokeer je dan kort en hoe rokeer je dan lang?
Nee, met de koning. Dus koning G8, toren H8. Dan doe je dus als je kort rokeert, doe je gewoon je toren van H8 eroverheen op F8. En als je lang gaat, gaat je koning gewoon helemaal naar C8 en die toren eroverheen.
Aha.
Dus, maar ik heb het ook niet vaak gespeeld. Toevallig laatst een soort klein toernootje. En dan zie je echt dat mensen die dit vaker doen, die hebben echt natuurlijk een voorsprong in het begin. Ja. Omdat je echt ziet, wow, hij kon nog rokeren. Dat je dat helemaal vergeet of zo. en dat je soms, en wat ook anders is dan in gewoon schaken, is dat je echt soms na een paar zetten al tegen een verschrikkelijke stelling aan kan kijken. Als je niet goed snapt, als je gewoon maar een zetje doet of even denkt, oh, iets in het centrum. Dan is opeens speelt iemand B3 en valt zijn loper op A1... valt je pion aan op G7 en dan kan je niks meer aan doen of zo. Weet je wel? Dus je moet echt goed, daarom analyseren ze van tevoren. Dus je moet echt goed kijken hoe het zit. En ik had heel erg de neiging, omdat ik het voor het eerst deed ook, om, ik wilde zo snel mogelijk een soort stelling die ik snapte op het bord. Ja. En dat is dus iets conventioneels.
Ja.
Terwijl, als je dit natuurlijk goed speelt, moet je echt kijken naar wat is de stelling en hoe. Het hoeft helemaal niet conventioneel.
Ja.
Maar ik wilde gewoon in een regulier potje terechtkomen. Ja. Want hoe, Lennart, zijn die potjes heel anders dan gewoon schaak tussen die toppers?
Ja, ja zeker. Ja, je ziet ook, als je een beetje met de engine kijkt, dan zie je ook echt wel dat binnen op zet 4, zet 5 of zo staat al iemand plus 2 of zo. Iets wat je normale schaak gewoon niet hebt. Maar je ziet ook gewoon dat ze, zelfs als ze een middenspel hebben, weet ik wel, rond set 20 of 25, dat er altijd nog één of twee stukken zijn die net niet goed ontwikkeld zijn. Dan heb je toch een paard dat nog op A1 staat of iets
ja,
anders.
Ja, precies, ja.
En je ziet wel, dat die spelers meer uitgedaagd worden, maar je ziet ook veel meer aanvallend spel. Ja, wat je ziet is dat in ieder geval veel meer risico wordt genomen. En ik denk eigenlijk voor de toeschouwers dat het best wel lastig te volgen is, omdat het normaal schaak is al lastig. En dan heb je bijvoorbeeld, weet ik veel, als je Scandinavisch speelt of Caro-Kann, dan heb je een soort van houvast van, oké, deze stellingen die ken ik. Maar als met Visor Random als toeschouwer, dan word je helemaal, dan heb je helemaal geen houvast meer. Dus ik vraag me af, zeg maar, of het voor de toeschouwers leuk is om te volgen.
Ja, het is ook, ik vond het op zich wel leuk, maar ik zag ook een stukje met commentaar en die commentatoren hebben ook geen idee. Dus dat is ook, die weten eigenlijk minder dan de spelers, net als het vroeger was in het gewone schaken. Nu hebben mensen computers erbij en natuurlijk bij Visor Random ook. Maar die kunnen niet goed over de structuren uitleggen. Dus die zijn een beetje aan het gissen, dit en dat. Trouwens, voor jij, ik nog één vraagje, Lennart. Er zijn toch ook een paar stellingen die zijn uitgesloten? Omdat volgens mij staat het dan meteen plus 3 of zo. Bepaalde beginopstelling.
Nee, dat is nog niet het geval. Dus de enige stellingen die is uitgesloten is de normale beginopstelling van het normale schaak. Ja. En de gespiegelde versie daarvan. Maar het zou kunnen dat we dus in de toekomst, want we zouden kunnen een soort van discussie over waarom heet dit freestyle chess en niet gewoon normaal Visor Random of Chess 960. Het zou kunnen dat ze dus in de toekomst wel bepaalde stellingen willen uitsluiten. En dan ben je veel meer een soort van freestyle iets of zo. Dan is het echt een eigen spel waarvoor ze ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft eigenlijk.
Ja.
Hey, Lennart, ik heb nog één vraagje. Want ik zag dat op het begin Ding achter elkaar nullen pakte.
Ja.
Dat klopt toch?
Zeker.
Kan je zeggen dat hij een klein beetje door de mand is gevallen? Dat het misschien toch wel veel meer van de theorie uit je, dat hij heel erg van de theorie uit de hoofd leren is. Hoe zien mensen dat?
Dat kun je normaal gesproken wel zien, inderdaad, met Visor Random Chess. Dat de echte talenten zeg maar een beetje naar boven drijven. Maar in het geval van Ding, ik denk dat hij iets heel erg anders speelt. Dus dus misschien herinner je het nog wel dat in Wijk aan Zee ging het ook niet zo goed met Ding. En Nepomniachtchi zei toen in Wijk aan Zee ook zoiets als, ik denk dat Ding fysiek niet op orde is en alles. En ik denk dat nog steeds een beetje doorspeelt. Dus met Ding gaat het niet zo lekker. Maar misschien hebben we het straks wel even over het kandidatentoernooi. En dan even kijken wie
Wat triest. Nou, bedankt voor deze Fischer Random Masterclass. En ik wil eigenlijk eerst eventjes naar Hichem zoekt uit. Want Hichem, normaal zoek jij iets uit. Nu heb je ook wel iets uitgezocht, maar je hebt vooral iets gekregen.
Ja, wat ik dus al aan het begin van de uitzending zei, ik heb echt een heel leuk weekend, vooral op schaakgebied. Omdat het begon eigenlijk op vrijdag. Toen hadden wij op de club simultaan van Casper Schoppen. Maar toen kregen we, en we hadden de bekerwedstrijd tegen Woerden die we hebben gewonnen. Maar we kregen,
even tussendoor. Casper Schoppen, simultaan, 30 uit 30.
30 uit 30.
We hebben het hier heel vaak over gehad. Dat is niet, voor wie is dat leuk? Ja, voor Casper Schoppen is dat leuk. Voor het nieuwsbrief, Casper Schoppen, doe eens even normaal, 30 uit 30.
Op een gegeven moment was hij tegen een heel klein meisje, maar echt heel jong meisje. En die was echt zo lang en goed tegen hem aan het volhouden. Ik dacht, alsjeblieft, geef maar gewoon even een remise. Maar ja, weet je, Casper is gewoon, hè, Casper de killer. Hij is een killer. Hij wil gewoon winnen.
Jezus, oké.
Okay, maar geweldige prestatie van hem. Ja. Maar toen kregen wij dus op een gegeven moment bezoek van de KNSB. Van Jan Stomphorst. Want we hebben de verenigingsprijs gewonnen met onze club. Dus dat was natuurlijk geweldig nieuws. En,
ja, want gefeliciteerd. Want dat is dankjewel. Die prijs is de vereniging met de grootste ledenwinst, toch?
Ja, de grootste ledenwinst. Wij hadden in totaal 95 leden erbij. Over 2023, dus het is een prijs over 2023. En onze club heeft nu inmiddels... Ja, in het artikel wat gepubliceerd is staat dat wij 220 leden hebben. Maar dat was van 1 februari. Maar inmiddels, we hebben nu volgens mij 232 leden. En ik moet nog even iemand aanmelden. Ik ben de secretaris, dus we zitten op 233. Dus ja, geweldig natuurlijk. Ja, het zat er wel een beetje aan te komen dat we die prijs gingen winnen. Omdat we natuurlijk zo'n grote ledenwinst hadden. Maar het was op het nippertje. Want er waren ook twee andere clubs. Die deden het ook heel goed.
Ja, Almere toch, tweede?
Ja, Almere tweede. Die hadden, ik pak het er heel even
83
bij. 83 leden bij, ook geweldig. En VAS, jou ja. Wel bekend. 48 leden erbij. VAS had volgens mij 2 jaar geleden... waren ze gedeeld eerste geworden met 41 leden erbij. Oh, ja. Met HWP Haarlem. En toen kreeg HWP Haarlem de prijs.
Ja, want ik zie ook de top 10 grootste verenigingen. Dat is ja. Nu VAS 1. Ja. En Kennemer Combinatie 2.
Ja.
Ik ben, weet je wat het verband is tussen die twee clubs? Er is één iemand is lid van allebei die clubs.
Nou, niet één iemand hoor. Oh, nee, we hebben ook nog Daan in het veld.
Oh ja, nee. Ik vind, en 3 Almere, 4 Arnhem. Er staan dus 3 Amsterdamse clubs in de top 7.
Ja.
En, of niet?
Ja, er zijn dus 4 clubs van die de aangesloten zijn bij de SGA.
Oh ja.
Dus Almere ook.
Oh ja,
dus,
ja, tuurlijk, ja.
Ja, en er zijn 2 clubs uit Haarlem. Dus dat zijn wel echt schaaksteden. Dus ook HWP Haarlem heeft 172 leden. Die doen het ook heel goed. Ja.
Ja. Maar leuk, dus en kijk, heel veel leden erbij is 1. Ja. Maar je moet het natuurlijk ook vasthouden en kunnen faciliteren. Gaat
zeker.
Dat goed?
Nou, dat doen we natuurlijk als bestuur. Denken we daar de hele tijd over na. Wij hebben ook een bijzondere groep leden. We hebben namelijk heel veel beginnende volwassenen.
Ja. Hè?
En ja, daar moet je wel wat anders voor organiseren. Nou, waar ik wel heel erg benieuwd naar was... Ik heb daarom ook even gebeld met VAS, met Niels van Dam. En ik heb ook even gebeld met Almere. Want ik was heel erg benieuwd... wat is hun geheim? Hoe hebben zij dat gedaan? Ik weet hoe wij dat hebben gedaan. En dan kan ik misschien wat over vertellen... zodat misschien andere clubs daar wat aan hebben. Ja. Nou, ik kan in ieder geval vertellen hoe het bij ons is gelukt... Wij hebben er sowieso heel veel jeugdleden bij gekregen. We zijn zelfs een tweede clubavond begonnen op de maandag.
Ja, omdat gewoon op vrijdag zat het gewoon helemaal vol. Ja, het alles. Vol. Dus je hebt een tweede clubavond. Ja,
en dat hoor je eigenlijk door heel Nederland. Dat jeugdafdelingen helemaal vol zitten. En dat was natuurlijk door die boom. Hè, opeens wilde iedereen op middelbare scholen, basisscholen...
Moet ook, want anders schakelen. Kunnen ze nooit op een 8e van een grootmeester winnen. Dus ze moeten ook jong beginnen.
Precies. Nee, dus ongeveer de helft van onze nieuwe leden komt van de jeugd. En de andere helft zijn dus de nieuwe volwassenen. En dat is echt een hele andere groep. Er zitten bijvoorbeeld 20 vrouwen tussen.
Ja, dus vrouwen die schaken ook?
20 volwassen vrouwen, ja. We hebben
en dat
nu...
mag gewoon. Vrouwen mogen gewoon meedoen aan de schaaktoernooien en zo. Oké, okay, ja.
Ja, nee, ja. Maar dat is natuurlijk bijzonder. Hè. Ik bedoel, ik denk dat er geen schaakclub in Nederland is met... wij hebben in totaal 33 met 13... meisjes erbij, dus 33 vrouwen op de club. Maar het zijn ook gewoon andere mensen die we nu hebben. Omdat we hebben niet zeg maar de standaard schakers. We hebben gewoon mensen...
Burgers.
Ja, gewoon...
Uit de maatschappij.
En het zijn gewoon andere type mensen. Ja. En dat maakt de dynamiek op de club wel leuk. Dus dat was in ieder geval... Dat is hoe wij het hebben gedaan. Dus we hebben die volwassenen met het project Haarlem Schaakt. Heb ik wel eens over verteld.
Ja.
Dat we dus niet-schakers leren schaken, volwassenen. Dus ik heb ook gevraagd, hoe doen ze dat bij VAS? Ik heb dat aan Niels gevraagd. En die doen ongeveer hetzelfde. Hmm. Dus ook zij hebben natuurlijk heel veel jeugdleden. Waarschijnlijk ook een wachtlijst. Maar zij hebben dus ook een cursus voor volwassenen. En goedkoop ook. Dus bij hun was het volgens mij... het is in ieder geval nu €35. En dan krijg je 8 lessen. Dus dan mag je 8 keer op een donderdag langskomen. Dat slaat bijvoorbeeld heel erg aan bij studenten in Amsterdam. De studenten van de UvA, van de VU. Daar zitten er heel veel van bij VAS. En wat ik dus heb gehoord van VAS, van Niels van Dam, die ik heb gesproken... is dat je op een gegeven moment heb je ook zo'n kritische massa op de club. En dan, hè, weet je, dan loopt iemand naar binnen. Bij ons is het nu ook. Dan loop je naar binnen. Stel je bent een vrouw en je loopt bij ons naar binnen en je ziet een heel groepje vrouwen.
Ja,
dan denk
dat
je,
scheelt
hey,
gewoon. Dat,
leuk,
dat
scheelt
is zo
heel
belangrijk.
Erg.
Ja, tuurlijk.
Ja. En voor studenten natuurlijk ook. Stel je loopt naar binnen en je ziet allemaal studenten. Tuurlijk, leuk. En dan word je gelijk lid. Dus dat helpt natuurlijk. Maar Niels die denkt ook heel erg na over kleine dingetjes. Dus hij doet bijvoorbeeld... Hij geeft aan het begin van de avond een koekje aan iedereen.
Ja, dat, ik zit natuurlijk in die app en dan is het van... het is altijd vanaf 7:45 inloop met koek.
Precies, precies. Koek. En dan later op de avond doet hij een garnituurtje, gaat dan rond. Dus hij denkt heel erg aan die... Hè, dat bestuur van Vast denkt heel erg aan die kleine dingen. Maar wat zij ook hebben, en dat hebben wij ook... En dat is ook echt een aanrader voor andere clubs. Dat is gewoon een gastheer.
Ja.
Dus dat is iemand die iedereen kent op de club. Hè, en die iedereen gewoon even een praatje met iedereen maakt. Hè. Bij ons is dat denk ik... Ja, we hebben denk ik wel meerdere mensen die er altijd zijn. Maar ik denk op dit moment is dat heel erg Lennart Dek. Onze voorzitter ook. Hè, dus als je hem bijvoorbeeld vrijdag ziet... Dan loopt hij gewoon met iedereen te praten. Even daar een babbeltje, even daar een
babbeltje. Dat er niemand verloren rondloopt of verloren binnenkomt.
Precies, precies. Dus precies dat. Dat niemand, waar moet ik zijn? Ik weet niet, ik ga hier weg. Ik weet niet wat ik moet doen hier. Een ander ding, je noemde het net al, WhatsApp groep. Wij hebben dat ook met Kenmer Combinatie. Hè, en VAS heeft dat. VAS heeft iets van 250 mensen in een WhatsApp groep. We hebben ook richting de 200. VAS gebruikt op iets andere manier. Meer van, hey jongens,
ja, dat is echt hier is een peiling. Voor indelingen en zo. En wie doet er mee aan de interne?
Precies. Laat even. Maar dat werkt dus al heel goed. Dus als je een peiling maakt elke week... doe je mee? Ja, nee. Dan kan je dus ook zien wie er allemaal ja hebben gestemd. En dan gaat het zo... je vriend komt ook en dan ga je toch naar de club. Wij gebruiken meer de WhatsApp-groep gewoon om nieuws te brengen. Eline wint dit toernooi. Darda wint dat toernooi. Simon Taan schrijf je hierin. Weet je wel, op die manier. En dat werkt ook heel erg. Dus dan gaat het veel meer leven op de club. Als je gewoon om de 3 dagen zo'n appje ziet van wow,
ja, en het
wat
is
leuk.
Dus voor de mensen die schrikken. Het is dus niet zo'n groep, alleen het bestuur kan praten. Dus je kan alleen, je kan wel een emotie van
heel
de
duimpje
omhoog. Maar het is niet zo dat iedereen kan
heel
reageren.
Belangrijk.
Er kunnen maar 2 mensen iets tikken. En de anderen kunnen alleen emoji plaatsen. Dus er komen ook niet heel veel berichten in. Maar het is echt, ik vind het heel fijn dat je dan heel snel een update krijgt.
Dit moet elke club in Nederland zo snel mogelijk invoeren. Ja, en ik heb dus ook even gevraagd, ook nog leuk. Niels noemde ook nog dat ze een pinautomaatje hebben aangeschaft naar aanleiding van onze podcast.
Yes, heel goed, heel goed.
Ik heb dus ook even gebeld met Almere en gevraagd hoe zij dan in één keer aan zoveel extra leden zijn gekomen. En bij hun was het vooral ook een tweede clubavond die ze zijn begonnen voor jeugd.
Oh ja.
En die zat binnen de kortste keren vol.
Zo.
Bam, in één keer 50 kinderen erbij. En er staan nu 40 kinderen op de wachtlijst. En dit is echt normaal. Dit zie je door heel Nederland heen.
Gewoon Russische toestanden, dat je schaakscholen die elke avond open zijn, joh.
Ja, en zij hebben ook in Almere heel veel expats. Dus van die kinderen, 70% van die kinderen zijn kinderen van expats.
Zo.
Ja. Dus daar krijgen zij hun extra leden van.
Maar dat zijn dus wel het zijn 3 clubs die dus allemaal groeien, maar best wel andere verhalen.
Ja, ik zie ook wel gelijkenis hoor. Ik denk dat wat wij doen en wat VAS doen, dat het wel op... Ja, weet je, het is ook wel gewoon dat Kenmer Combinatie en VAS hebben ook wel gewoon allebei een bestuur. Dat echt, voor ons is het een soort van levensstijl.
Ja.
We zijn er gewoon dagelijks mee bezig. En als er iets besproken moet worden, dan wachten we niet tot... jongens, over 2 maanden hebben we een bespreking. Jongens, vanavond gaan we dit gewoon fixen. Weet je wel? En dan zie je dat gewoon op heel veel vlakken gaat het nu gewoon goed op de club. Dus het is geen toeval dat we bovenaan in de meeste
klassen staan. Het kost tijd en werk.
Tijd,
en,
zeker.
Maar dat vooral die WhatsApp-groep, vond ik een inspirerend verhaal dit.
Ja.
Wat leuk.
Ja.
Nou, en van harte met de prijs.
Ja, dankjewel. We zijn super blij mee. En we gaan natuurlijk proberen volgend jaar om weer te winnen.
Ja, maar dan moet je op een gegeven moment in een stadion gaan spelen.
Ja, derde clubavond.
Ja, derde clubavond. Hey, Lennart Sopswebs. Ja, ik weet niet hoe het met ledenaantal zit. Gewoon weer gelijk gebleven zeker. Gewoon weer 20.
Ja, zeker. Ja, nee, dat blijft gelijk stabiel.
Ja.
Hey, wat geweldig hoor. Wat een geweldig mooi verhaal van KC en ook van VAS.
En van Almere, for that matter. Ja, nee, dus goed. Ja. Hey, eigenlijk hebben we nog maar een paar minuten. Dus Lennart, jij wilde nog over de candidates. Maar is dat al, begint dat al voor onze volgende ronde?
Nee, maar, want dat was de vraag van, ben ik erbij volgende KNSB-ronde? De volgende KNSB-ronde is volgens mij op 23 april. En
Nee, de volgende 23... KNSB-ronde is in maart nog. Even kijken hoor.
Oh, 23 maart.
Over drie weken.
Ah, shit. Nee, dan ben ik... Ah, oké. Okay. Nee, dan heb ik het helemaal mis. Nee, want ik wilde eigenlijk zeggen dat ik ook naar het kandidatentoernooi ga. In Toronto. Maar ik heb een bericht van Fiede gelezen dat ongeveer de helft van de spelers nog geen visum hebben. In het begin volgende maand. Dus ik heb eigenlijk geen idee waar ik volgende maand ben eigenlijk. Of ik nog wel naar Toronto ga of niet.
Nee. Oké, okay, nou spannend. Het is wel handig dat alle spelers er zijn, ja. Hey, en ja. Dus of jij volgende wedstrijd op 23 maart... Even kijken, is het 23 maart? Of jij dan meespeelt tegen VAS, dat is nog niet duidelijk. Daar ga jij geen uitspraak over doen.
Nee, dat kan ik nog gewoon niet zeggen.
Nou, dat is shit. Dan moeten we toch weer ook wel op die deksels Leonard Otis voorbereiden met het hele team.
Jammer.
Hey, dit was dan denk ik... Nou, dan horen wij volgende keer of het kandidatentoernooi of het helemaal rond is. Dat is een mooie cliffhanger. Ja. Van krijgen we een nieuwe uitdager van de wereldkampioen. Gaat dat lukken? Dit was de 14e aflevering van de Schaakpot. Volg ons op schaakpot.nl. En heb je een vraag of iets leuks meegemaakt in de competitie of iets anders met schaken? Mag alles zijn, hè? Mail ons op schaakpot@gmail.com. We vinden het leuk. We krijgen soms berichten of mensen die zeggen, ik vond dit leuk. Of denk hieraan, of dit hadden jullie fout. Nou, alles kan, hè? Dus of van, willen jullie hier iets over vertellen? Of wil je meer horen over die clubavond? Wil je meer horen over freestyle chess? Alles kan. Feedback vinden we alleen maar leuk. Wij zien jullie alweer, of wij zien, jullie kunnen alweer luisteren. Over drie weken is alweer de volgende. Dat is snel, hè? Snelle KNSB-ronde.
Ja.
Heel snel op Leonard Otis voorbereiden. Drie weken de tijd. Dat is eigenlijk te kort. Want die gast houdt de theorie niet meer bij. Dus hij kan alles spelen.
Ja.
Mm-hmm. Leonard, jij ziet het niet. Dus ja. Hichem, jij mag het zeggen.
Vlag.